Welkom weer bij deze video en tevens ook podcast. Ik ben vanavond met Iris Verstappen. Zij is founder van cycleseeds.com. En zij gaat vanavond ons meenemen naar al haar ervaringen wat betreft de menstruatie, het bloeden van de menstruatie, wat zij doet ten aanzien van haar cyclus, of ze dat bijhoudt. Eigenlijk willen we van alles weten hoe ze dat doet en wat ook haar ervaringen erin zijn. Iris, kun je wat vertellen over jezelf?
Eerst en vooral dank je wel dat je me hebt uitgenodigd. Ik ben hormonal health coach en ik help vrouwen en mensen met een menstruatiecyclus om een fijne ervaring van hun cyclus te hebben. En eigenlijk alle problemen of issues die zij ervaren zoveel mogelijk te verlichten door voeding en levensstijlveranderingen en dus ook het charten van hun cyclus door middel van de Fertility Awareness methode, symptothermale methode. En daar gebruik ik ook zelf de DAISY voor. Mm-hmm. En mijn missie is dat vrouwen en mensen met een cyclus echt begrijpen hoe hun lichaam werkt, zodat ze met hun lichaam eigenlijk kunnen werken in plaats van er tegen ingaan. En dat ze hun menstruatiecyclus eigenlijk als een soort van kompas gebruiken in hun dagelijkse leven, hoe ze hun leven inplannen, aan de hand van hun energielevels binnen de cyclus. En om dat zo goed mogelijk te doen, zodat ze rust in hun eigen lichaam ervaren.
Supermooi. Jij genoemde al een paar namen. Je zei net Fertility Awareness-based method en symptothermale methode. He, dan noem je een hele groep van verschillende manieren om je cyclus te volgen. Van origine heet dat inderdaad de Fertility Awareness methode. En kun je het verder uitleggen wat je dan precies monitort?
Dus ik zelf en hoe ik het mijn cliënten aanleer, is dat ik mijn basale basal body temperature, dus je basale lichaamstemperatuur, dus temperatuur na rust, dus meteen na het wakker worden. Afscheiding, de cervix afscheiding, dus baarmoederhalsslijm is dat in Nederlands, denk ik.
Slijmvlies, ja.
En de positie van de baarmoedermond.
Het zijn drie verschillende parameters. Ja. Iedere dag sowieso temperaturen en ook iedere dag al die andere twee bekijken. Ja. En dat zet je dan in kaart, in een overzicht waarschijnlijk.
Ja, ben ik begonnen met papieren charts. Dus als ik het helemaal uitmapte en uitschreef met de hand. Maar ik gebruik nu de app Read Your Body. Mm-hmm. Omdat je daar gewoon eigenlijk alles in kan geven wat je zelf wil. Dus ik kan ook ingeven dat ik mijn supplementen heb genomen. Hoe mijn mood is. Dat kan je allemaal zelf daarin bijhouden en bovenop dus die drie primaire fertiliteitssignalen. Dus temperatuur, afscheiding en positie van de baarmoedermond.
Ja. Oké, dat komt een heel mooi groot overzicht uit ook. Hoe heb je dan geleerd hoe je dat moest interpreteren?
Ik heb dat geleerd van een educator vanuit de Justice-methode.
Justice-methode, ja.
Dus dat is dat is hoe ik initieel geleerd heb. En daarnaast heb ik me verdiept in Taking Charge of Your Fertility. Zeg maar de Fertility Awareness Bijbel. Oh, die heb je daar ook.
Ik zal hem er even bij pakken. Ja, ja, ja.
Ja, dus op die twee manieren. Ja.
Dit is inderdaad een hele dikke Bijbel, hè? Er staat ontzettend veel informatie in. Overigens zijn er ook nog een paar andere hele leuke boeken, moet ik zeggen. Maar hier kun je ontzettend veel uithalen. Je zei dat je de basale lichaamstemperatuur meet met de DAISY.
Ja.
Oké, dus in jouw geval meet je. Je moet dan wel even synchroniseren om te kijken wat dan de temperatuur is. Ja. En die verwerk jij dan in jouw app die je net noemde.
Read Your Body app, ja.
Ja, ja, oké. Helder. Bijzonder mooi. Nou, je hebt het zo ver omgezet dat je niet alleen dit zo voor jezelf doet, maar je begeleidt of je ondersteunt vrouwen hier ook in. Hè? Je geeft hier ook, het zijn middels consultaties of middels online cursussen. Ik heb van alles op je website gevonden. Dus ja, ik zal het ook even delen met de kijkers. De website cycleseeds.com, waar Iris dus al haar ervaringen ook met jullie deelt. Je kunt ook heel veel lezen en je eigen podcast.
Ja, klopt. Waar ik ook experts uitnodig. Vanuit verschillende hoeken, zeg maar. Eigenlijk alles wat met het lichaam te maken heeft. Dus rondom de cyclus, rondom hormonen, trauma healing, al dat soort dingen. Want ik vind het belangrijk om het lichaam... Het lichaam is één groot geheel waardoor we eigenlijk alles in ons leven ervaren.
Ja.
En het is niet alleen maar onze hormonen. Onze hormonen bepalen natuurlijk heel veel. Maar ik wilde mijn podcast graag wat breder opengooien eigenlijk. En gewoon allerhande soorten experts aan het woord laten.
Heb jij ooit anticonceptie gebruikt als de pil of een spiraal gehad?
Ja, ik heb alleen maar de pil gebruikt. Omdat ik een spiraal, dat vond ik echt... Ik vond het zo'n naar idee dat ik dan met iets in mijn lichaam... van plastic zou moeten rondlopen of van koper. Ik kon dat niet bevatten dat ik dat zou doen. Dus ik heb verschillende soorten anticonceptiepillen geslikt. En daar ben ik mee begonnen toen ik 15 was. Ja, 15. En ik ben ermee gestopt toen ik net 21 was. Dus het is best wel een lange periode, 6 jaar ongeveer. Maar ik heb daar niet de beste ervaringen mee gehad. En dat is ook een van de redenen geweest waarom ik daarmee gestopt ben. Ja.
Kan je een stukje delen wat je ervaarde in die periode?
Ik ben begonnen met de Diane-pil. Dus dat is een hele zware pil, omdat ik best wel wat last had van acne. En ik wist niet hoe ik dat op een andere manier kon herstellen. En ik had dan gehoord van, oh ja, de pil helpt daarvoor. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik daarmee begonnen ben. Mijn borsten werden daar een cupmaat groter van. Ik was echt een heel dun klein meisje. Dus alles ging een soort van uit proportie toen ik daarmee begonnen was. Mm-hmm. En toen wilde ik, toen ik wat ouder was, dacht ik van nou, die zware pil, dat is niet wat voor mij. Dus toen ben ik gestopt en uiteindelijk weer begonnen. Omdat ik op reis ging in mijn eentje naar Colombia in de jungle. En ik dacht nou, als ik daar in de jungle zit, weet ik niet of ik dan wel mijn menstruatie wil. Maar toen kwam ik daar en toen was ik dus net begonnen met die nieuwe pil. En toen werd ik op een gegeven moment 's ochtends wakker en toen voelde ik mijn been niet meer. Dat was echt een heel raar, heel nam gevoel in mijn been. En ik dacht, hè, wat is er aan de hand? Wat kan dit zijn? En het voelde echt niet oké. Maar ik had initieel die link nog niet gelegd. Dus ik dacht, dit is misschien van mijn malaria-pillen of jetlag. Of nou ja, je gaat gewoon alles bedenken. En uiteindelijk kwam ik dus, ik had gelukkig die bijsluiter bij. En daar stond dus op, plotseling een gevoelloosheid in een arm of been. En toen ben ik zo enorm geschrokken dat ik mijn dokter in Nederland heb gebeld. En gezegd, nou, dit is aan de hand, ik weet niet wat ik moet doen. En die heeft toen eigenlijk gezegd dat ik meteen moest stoppen. Dus dat ik niet die strip mocht afmaken. En dat eigenlijk binnen 24 uur dat gevoel weer terug zou moeten komen. Dat gebeurde ook. Maar ik was toen zo geschrokken dat ik... Dat was gewoon, het was gewoon echt niet oké. En daarna ging ik studeren voor een jaar in Amerika. En toen dacht ik, nou, is misschien ook niet handig om dan te menstrueren en dat in de weg te hebben zitten. Zo dacht ik toen nog. En toen ben ik begonnen met een andere pil, Jazz. Eigenlijk een nieuwe generatie jasmin-pil. Mm-hmm. En daar werd ik zo ontzettend moe van. Ben ik daar naar een gynaecoloog gegaan op de universiteit. En zei, ja, dat is een bijwerking van je anticonceptie. Maar ja, daar heb je gewoon mee te dealen. Want nou ja, je wil natuurlijk niet zwanger worden. En toen ging bij mij eigenlijk het knopje om. Van, oké, moet ik nou zoveel opoffering maken in mijn lichaam. Omdat ik niet zwanger wil worden.
Juist.
En toen ben ik gewoon gestopt. En toen ben ik ook nooit meer daarmee begonnen. En ik had toen het geluk dat ik studeerde toen in L.A. En toen had ik toegang tot de universiteitsbibliotheek. En daar was heel veel te vinden over het verleden van hormonale anticonceptie. Hoe dat begonnen is, het hele raciale verleden. En toen was ik gewoon om. Ik heb toen alles wat ik in mijn handen kon krijgen in die bibliotheek, heb ik gelezen. En toen dacht ik, dit moet anders. Hoe? I don't know, maar dit moet anders.
Ja, want hoe kijk jij dan met al die informatie die je toen doorgenomen hebt naar het feminisme, het vrouwelijkheid, dat thema? Ja, want kijk, de pil is op de markt gebracht en er was een gigantische propaganda van, nou kijk, als vrouw heb je nu ook seksuele vrijheid, je bent niet meer belemmerd met de menstruatie, je hoeft al die narigheid niet te ervaren iedere maand. Dus er ging als het ware een wereld voor vrouwen open, maar ondertussen wisten ze natuurlijk al lang dat er ook wel heel veel haken en ogen aan zaten en dat het ook wel degelijk veel dingen gingen beïnvloeden. Dus we hebben zo'n beetje zo de stap gemaakt dat we, dat, ja, ik zie het tenminste zo, ik weet niet of dat voor jou is hoor, dat we tools aangereikt gekregen hebben, maar inderdaad wel voor een bepaalde prijs, precies wat jij zegt. Van die vraag ineens van, hey, moet ik mijn gezondheid op het spel zetten om niet zwanger te kunnen raken? Dus
ja,
dat
is ook een beetje hoe ik daar naar kijk. En ik geloof echt dat in die tijd dat heel revolutionair was. Dat vrouwen dus dat soort keuzes voor hun eigen lichaam konden maken. Want dat was daarvoor nog helemaal niet aan de orde geweest. Ja. In de jaren 60 hebben vrouwen voor het eerst in onze westerse maatschappij dan die keuzevrijheid aangereikt gekregen. En dat in itself was natuurlijk heel revolutionair. Maar als je tot op, zeg maar, lichaamsniveau gaat kijken van welke opofferingen mensen op gezondheidsniveau moeten maken, want dat gebeurt gewoon. De hormonale anticonceptiepil deplete je lichaam van vitale nutriënten bijvoorbeeld. Ja. En dat wordt je niet verteld. Dus enerzijds is het een heel revolutionair product, maar anderzijds strip je eigenlijk je hele lichaam van wie jij bent als persoon. Want je hebt hormoonreceptors over je hele lichaam die bepalen wat jij leuk vindt, hoe jij denkt, hoe je je voelt, hoe jouw lichaam eten metaboliseert. En dat zijn gewoon hele vitale dingen en daar zijn mensen zich gewoon niet van bewust. En het is pas nu, echt sinds een paar jaar, dat er ook veel meer onderzoek naar is. Je hebt dat boek van Sarah Hill, van This is Your Brain on Birth Control. Net is de documentaire uitgekomen van Abby Epstein en Ricky Lake. Oh, je hebt dat boek ook. Ja.
Het is de Nederlandse versie. Ja. Hij is ook in het Nederlands, is wel fijn. Ja.
Ja. Dus er komt heel veel omhoog. En voor mij is het niet belangrijk, denk ik, wat nou mijn persoonlijke mening daarover is. Maar wat heel erg belangrijk is voor mij, is dat mensen die nadenken over anticonceptie, dat zij eigenlijk alle informatie krijgen dat er sprake kan zijn van informed consent.
Juist.
Dus dat je alle informatie krijgt, zodat je een geïnformeerde keuze kan maken. En ik denk dat in mijn generatie, ik word het jaar 32... in mijn generatie zijn er heel veel mensen die zeggen van, goh, als ik dat geweten had, dan had ik een hele andere keuze gemaakt. En dat is het stukje wat wringt bij mij als het gaat over anticonceptie. Dat er zoveel informatie eigenlijk achtergehouden wordt, niet gedeeld wordt, waardoor mensen eigenlijk geen geïnformeerde keuze kunnen maken. En dus later op hun keuze moeten terugkomen. En dat daar dus ook gevoelens van schuld bij komen kijken. Of gevoelens van, had ik maar. En dat hoeft eigenlijk niet. In mijn optiek.
Ja, je dient met alles, ook al is het een paracetamolletje, dien je volledig op de hoogte te zijn wat de voor- en nadelen zijn, maar ook wat de andere opties zijn. Ja, kijk, als je hoofdpijn hebt en je hebt de hele dag te weinig gedronken, dan is het waarschijnlijk wel eerst raadzaam om misschien een halve liter of een liter water zo in een paar uur te nemen. Misschien ben je dan ook van je hoofdpijn af. Weet je, van dat soort dingen. We moeten steeds meer gaan leren dat ons lichaam bepaalde factoren nodig heeft. Voedingsstoffen, voldoende water, hè, gefilterd water, schoon water. En aangevuld ook wel met supplementen ook wel. Leefstijl heel belangrijk, zo min mogelijk stress. En dan, wat er dan overblijft, is dan kan je dus eigenlijk zoveel mogelijk in harmonie met jezelf zijn. En dan zul je ineens merken van, goh, ik heb eigenlijk helemaal niet meer zoveel die klachten wat ik eerder altijd had. Of nou, met de menstruatie bijvoorbeeld, maandelijks gewoon heftige menstruatiepijnen, zulke dingen. Wanneer je liever bent voor je darmen, wat betreft het voedsel wat je eet, kan je dat beter verteren, kan je veel beter je voedingsstoffen opnemen. En dan vaak al veranderen dan ook al klachtenpatronen. Ja. Zeker,
ben ik het helemaal mee eens.
Je hebt gewoon je gezondheid in je eigen hand. En dat is ook zo mooi met als je inderdaad de Fertility Awareness Space Method gebruikt. Of je dat doet enkel puur op de temperatuurbasis van de basale lichaamstemperatuur, gelijk 's ochtends als je wakker wordt. Of je pakt de andere symptomen er nog bij. Je ziet ook in de Daisy-app, kan je dat ook eventueel bijhouden. Je kunt notities maken. Dan heb je dus je lichaam, je kent je lichaam. En dat is zo enorm waardevol. Ik vind het ook heel mooi, want jij hebt ook nog meer die vertaalslag gemaakt naar dan hoe sta je zakelijk in het leven, in je prestaties.
Ja, voor mij, ik heb heel lang voor andere mensen gewerkt. Ik ben nu ZZP'er, dus ik deel al mijn tijd zelf in. Maar ik heb heel lang voor andere mensen gewerkt, ook op kantoor, bij een zorgverzekeraar. En ik merkte gewoon heel erg dat ik continu eigenlijk de signalen van mijn eigen lichaam moest negeren om te kunnen functioneren op mijn werk. En dat gaat van voelen of ik honger had, of dat ik moest plassen, of dat ik moest poepen, of dat ik menstruatiepijn had. En dat leren we eigenlijk al van kinds af aan. Als kleine kindjes op school zijn en ze moeten plassen, dan zegt de juf, nee, je mag pas over 10 minuten, want dan hebben we pauze. En dat begint eigenlijk al van heel kleins af aan, dat we onze eigen behoeften van ons lichaam negeren. En onze cyclus voor mij is een heel belangrijke barometer voor waar ons lichaam behoefte aan heeft. Maar wij leren om dat allemaal te negeren. We leren niet eens dat er nog een hele cyclus aan die menstruatie vasthangt. Maar alleen maar de menstruatie. En dat is dan een soort van een heel euvel wat je dan maar liever niet ervaart. Terwijl er zoveel informatie te halen valt in hoe jouw cyclus zich manifesteert en wat je ervaring is van je cyclus. En in mijn ervaring, op het moment dat ik dus helemaal losliet dat ik op iemand anders zijn ritme of op het ritme van een bedrijf moest meedijnen, wat helemaal tegen mijn eigen ritme was, op het moment dat ik dat helemaal losliet en mijn tijd helemaal ging indelen als ZZP'er, werd mijn lichaam ook veel rustiger, werden mijn menstruaties veel rustiger en kon ik gewoon ook zien hoeveel productiever ik was. En is mijn hele definitie van wat het betekent om productief te zijn ook veranderd. En wij leven natuurlijk heel erg volgens de 24/7 klok. Van elke dag hetzelfde riedeltje en dan in het weekend 2 dagen pauze. Maar wij gaan natuurlijk op een infradian rhythm nog door het leven. We hebben die dag- en nachtklok, maar we hebben ook die cyclus van ongeveer 28 dagen. Die ook mee bepaalt van hoe onze mentale capaciteit is. Hoe onze cognitieve capaciteit is, hoe we naar details kijken, hoe communicatief we zijn, hoe goed we kunnen teamworken. Dat heeft allemaal een uniek moment in onze cyclus waarin dat het meeste naar boven komt. En op het moment dat ik daar dus voor mezelf mee aan de slag ging, en dat dus ook ging bijhouden in een journal, van wanneer ben ik waar goed in? En op die manier heb ik dat helemaal ingedeeld op mijn volgens mijn business. Dus mijn business draait volgens mijn cyclus. Dus ik plan bijvoorbeeld ook nooit cliënten in als ik menstrueer. Omdat ik weet dat ik dan 1. Niet het beste werk kan leveren. Zodat ik niet de volle 100% er kan zijn voor mijn cliënt. En ik vind dat zij dat verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een moment voor mij om aan die reserves te werken. Dat ik tot rust kom en dat mijn lichaam rust heeft. Zodat ik de maand die daarna komt, dus de rest van de cyclus, dat ik gewoon op volle capaciteit kan werken in mijn folliculaire fase, in mijn ovulatiefase en het eerste gedeelte van mijn luteale fase. Zodat ik dat laatste gedeelte van mijn luteale fase en mijn menstruatiefase gewoon iets rustiger aan kan doen, zonder dat ik daar mezelf voor op de vingers moet tikken. Dat ik denk, Iris, je doet niet genoeg, je werkt niet. Omdat ik ervoor zorg dat ik in die eerdere fases gewoon optimaal gebruik maak van hoe productief mijn fysiologie is. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, wat mooi dat je zo jouw zaak, je werk en ook hoe je andere vrouwen weer inspireert en helpt, dat zo hebt ingericht. Als mensen dit horen, dan denken ze, ja, maar goed, ik moet iedere dag om 9 uur op mijn kantoor verschijnen en we hebben volgende week weer een deadline, dus dat. Maar kan je voorstellen hoeveel stress dat eigenlijk oplevert? En hoe we dan continu eigenlijk steeds maar iedere dag bezig zijn, ieder uur van de dag bezig zijn, om ja, niet naar je lichaam te luisteren en dus alleen maar te gaan. Dus er kan een moment komen waarop je lichaam dan zegt van, ja, nu is het genoeg geweest hoor. Of nu gaan we eens even een weekje in je mandje. Want je hebt toch echt even, je moet echt even bijkomen. Zie? Dus we hebben gewoon dat opladen nodig. Die menstruatie doet wat met je lichaam. Je stoot af. En je bouwt ook weer nieuwe energie op voor de komende cyclus. Kijk naar de seizoenen. Het is nu net lente. Hè? Hier is het super lekker weer al. Het is 's nachts best koud, maar overdag al heerlijk lekker weer. En dan ga je gewoon al bloeien. En zo heeft de cyclus, de menstruatiecyclus, precies die 4 seizoenen van het jaar. Hè, net wat je zegt, in de wintertijd, menstruatieperiode, doe jij het gewoon lekker even wat rustiger aan. Geef jezelf wat meer warmte met warm voedsel, warme kippenbouillon, warme soep, lekkere warme kruik. Of je luistert naar fijne muziek. En je neemt zo de tijd. En het is ook bekend hoor, dat als vrouwen dat doen, dat we veel minder hinder hebben van onze menstruatie.
Ja. Ja, dat zie ik elke week in mijn eigen praktijk ook. Dat als vrouwen die knop omzetten voor zichzelf. En je gaf net al aan van niet iedereen heeft zeg maar de luxe om dat zo te doen zoals ik. Want niet iedereen is ZZP'er. Maar dan nog is het een keuze van hoe voed je je lichaam door de dag heen? Hoe vaak luister je naar je lichaam? En dat begint dus ook al met die kleine dingetjes van wanneer moet je plassen? Ga je dan ook echt? Of juist, hou je je lichaam in de stress door het op te houden en jezelf te pushen? Of luister je meteen naar je lichaam zodat je ook weer in die parasympathische modus kan? Want dat is wat plassen en poepen doen, net zoals menstrueren. Dus het is echt een keuze. Hoe weinig tijd je ook hebt, al is het maar 10 minuten per dag, wat je echt bewust voor jezelf neemt, dat kan al een enorm verschil geven. En het gaat ook echt om de dagelijkse keuzes die je maakt. Het is niet dat je in één keer, ik gebruik ook wel eens de term period retreat, het is niet zo dat je in één keer 7 dagen niks hoeft te doen. Maar het zijn echt die kleinere keuzes die je door de dag heen maakt voor je lichaam. En er zijn genoeg momenten door de dag heen waarin je lichaam aandacht vraagt. Dus als je moet plassen, als je moet poepen, als je honger hebt en gaat eten. Dat zijn allemaal momenten om echt bewust bij je lichaam te zijn. En daar begint het voor mij.
Dus we zijn best wel geneigd om soms te laten eten. Of ja, van een maaltijd over te slaan.
Oh.
Om onvoldoende tijd te nemen voor het eten. En dat is al zo'n verschil. Ik zag trouwens nu over jouw menstruatieretreat. Daar had je een mooie video van gedeeld. Even kijken, waar was het? Dat was vrij recent nog op jouw Instagram. Dat je hele rustige bewegingen doet. Of ben ik...
Dat weet ik even niet meer.
Ja. Hele rustige bewegingen. Niet echt stretchen, maar meer... In dansvorm. Eén eigenlijk met jezelf. Met je eigen lichaam.
Oh, ik weet niet meer waar ik dat gedeeld heb. Misschien ja. Period rituals. Als je een beetje terugscrollt. Naar beneden. Deze met die pijltjes. Beetje omhoog in het midden. Ik weet niet wat die was hoor. Maar...
Oh, een lekker kopje thee.
Dit is, oh ja. op cyclusdag 1, dan neem ik altijd een bad met roosblaadjes en magnesium in het donker. Om gewoon even weer die womb experience te ervaren, zeg maar. En dat is gewoon iets wat ik... Dit doe ik al jaren. Op dag 1, dat is gewoon mijn moment met kaarsjes, donker, in bad. Gewoon 's avonds om tot rust te komen. Ja.
Mooi, hè?
En dat zijn dingen die je niet hoeft te doen op je werk. Dat kan je gewoon 's avonds doen als je thuis komt.
Ja, inderdaad. Ja, er zijn nog genoeg uurtjes vrij op de dag. Hè? Of stel, kinderen zijn naar bed slapen en je neemt de tijd voor jezelf.
Ja. En het hoeft niet groot en lang te zijn. Kijk, je kunt ook 10 minuten in bad gaan zitten of 20 minuten. En het zijn echt de keuzes die je voor jezelf maakt. En ik denk wat ook speelt is dat wij zijn het niet aangeleerd om onszelf dingen te gunnen. En we willen altijd eerst voor de ander zorgen en eerst aan de ander geven. Maar you can't pour from an empty cup. En ik voel dat heel veel vrouwen dat doen. Dus dat, dat probeer ik door middel van ondersteuning en educatie een beetje in de wereld in te brengen.
Nou, dat is super tof. Daar maak je heel veel mensen blij mee. Maar ook jouw quote, menstrual cycle education is your birthright.
Ja.
Wat ik op je site vond. Het is zo, met andere woorden, het is ons geboorterecht om dus ook geïnformeerd te worden en te leren over de menstruatiecyclus.
Ja, en dat is iets wat eigenlijk in mijn optiek al van kleins af aan gewoon kan beginnen. Ik heb bijvoorbeeld gestudeerd met inheemse verloskundigen uit Colombia en Mexico, traditionele verloskundigen. En die vertelden mij dat in hun gemeenschap leren kindjes eerst over hun eigen lichaampje alles, voordat ze over de wereld leren. Want het is belangrijk dat ze leren wat dit lichaampje allemaal kan en doet en hoe ze dat moeten verzorgen, zodat ze goed kunnen functioneren in de wereld. En toen ik dat voor de eerste keer hoorde en in meerdere mensen in de ruimte, ja, wij schoten gewoon allemaal vol als Hollanders daar in de kamer met, jeetje, wij hebben dit dus niet gehad. En dan voel me dan heel erg alsof ik, as if I'm missing out. As if I missed out. Wij zijn zo arm eigenlijk, wanneer het aankomt op dicht bij ons lichaam staan en weten wat er in ons lichaam speelt en daar gewoon sterk en rooted in staan. En ik ben heel dankbaar dat ik dat van die mensen heb mogen leren, maar dat zet je ook wel aan het denken. En het zet me ook aan het denken wat ik graag mijn eigen kindjes mee wil geven later.
Ja, tuurlijk.
En hoe ik graag wil dat zij in hun eigen lichaampjes zijn en wat ze leren over hun lichaam en over elkaars lichaam.
Ik heb er ook helemaal niks mee gehad. Een van de eerste vragen van een kleuterjuffrouw is, speelt hij met andere kindjes? Heeft hij vriendjes? Dat. Nou, wij zeiden gelijk, ja hoor, de hele straat. Ze komen allemaal over de vloer. Maar onze zoon kon altijd heel goed aangeven wanneer die ook echt die rust had. We hebben het zelfs meegemaakt. We hebben hem er gewoon in gesteund, hè? Ook gewoon zo gelaten. Dat hij zelfs op zijn verjaardagsfeestje ineens zei, nu is het genoeg mama, ik ga nu lekker zelf spelen en de rest moet ook maar bekijken wat hij doet. Ik ben klaar. Dus met andere woorden, al die drukte aan mijn hoofd, het is klaar. En weet je, we moeten leren om naar kinderen te luisteren. Een kind heeft zo'n basis en zo'n, die kan precies laten zien en aangeven wat zijn behoeften zijn. En we moeten daarnaar luisteren, want dat is zo belangrijk. Want als je dat inderdaad wilt omvormen en zeggen, nou, stel je voor dat wij gezegd hebben van, nee hoor, je hebt nu je verjaardagsfeestje. Kijk, leuk, al je vriendjes en ze hebben cadeautjes meegenomen en dit en dat. We gaan nog zus, we gaan nog zo. Nou, dan zou je hem alleen maar verder over de stress jagen. Dat is niet de bedoeling. Want het is alleen maar fijn. En by the way, het is zijn feestje. Dus, maar zo moet je iedere dag eigenlijk met je lijf omgaan. Het is jouw feestje. Ja. Het is jouw lichaam. En jij bepaalt.
Precies dat. En ook weer leren hoe je je eigen grenzen aangeeft. Van door die omslag dus. Wat we eigenlijk met kleine kindjes doen en hoe we ze aanleren wanneer ze eten en wanneer ze mogen plassen en wanneer ze hun basisbehoeften mogen vervullen.
Ja.
Dat hebben we van zo jongs af aan ingelepeld gekregen eigenlijk. Dat velen van ons als volwassenen niet eens meer weten hoe ze daaraan moeten beginnen.
Ja.
Omdat het zo eruit is gestampt eigenlijk. Onbewust natuurlijk.
Die stemmetjes dan steeds die zeggen van je moet dit of je moet dat.
Ja.
En daar begint het al mee. Echt voor jezelf gaan. Iris, ontzettend bedankt voor deze mooie wijsheid die je vanavond gebracht hebt. Wat je met ons gedeeld hebt. Ik zal even een slokje nemen, want ik krijg echt een kikker in mijn keel.
Ja, heel graag gedaan.
Dus ontzettend veel dank voor jouw bijdrage. Ik wens je heel veel succes in de komende tijd ook weer. En nog hoop ik weer eens verder wat van je te horen. Misschien als je het leuk vindt nog eens een keer over een tijdje nog wat verhalen met ons te delen. Want je maakt echt hele mooie, boeiende dingen mee. En dus dat. Ik wens je alle goeds.
Dank je wel voor de uitnodiging ook. En voor het mooie werk wat jij doet. Jij verspreidt ook super waardevolle informatie over de Fertility Awareness methode en de prachtige producten die je daarvoor kan gebruiken. Dus jij ook, dank je wel daarvoor.
Dank je wel.